Johannes hoofdstuk 6, vanaf vers 26 tot en met vers 40. Ik lees uit de NBV. Jezus zei: waarachtig, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat verhaat, maar voor voedsel dat niet verhaat en eeuwig leven heeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen: wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze: welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei: waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven heeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze. Ik ben het brood dat leven heeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij heeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat gij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit is de wil van mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Een paar weken geleden zijn Jos, Serge, Heidi en ik naar Ravi Zacharias geweest, gaan luisteren naar een lezing van Ravi Zacharias. En voor degenen die Ravi Zacharias niet zo goed kennen, kort woordje over hem. Christelijk apologeet is hij. Hij is geboren in Madras, in India. En de laatste 40 jaar, het enige wat hij doet, het meeste wat hij vooral doet, is lezingen geven over gans de wereld. Aan universiteiten, Princeton, Oxford, Harvard. Maar ook voor bekende leiders, politieke figuren, heersers. Spreekt hij en heeft hij verschillende lezingen, heeft hij zelf raad aan mensen. En een paar weken geleden stond hij daar in de Katholieke Universiteit in een grote aula te spreken in de KU Leuven. En ondertussen ben ik eerst weer gaan kijken wat dat de capaciteit was van die grote aula, en er konden 814 mensen binnen. En de zaal was afgeladen vol, dus dat zat stampvol. En toen ik daar zo zat in die aula, terwijl we aan het wachten waren tot Ravi naar de preekstoel kwam, keek ik eens rond mij. Ik zag dat er natuurlijk veel jonge mensen waren. Het is een universiteit. En vele mensen kwamen daar om te luisteren naar de woorden van één man. Ze waren speciaal gekomen om te luisteren wat dat die man allemaal te zeggen had. En gedurende Hans zijn lezing was het muisstil. Je kon een speld gewoon vallen. En ik ben ervan overtuigd dat er mensen gekomen waren uit nieuwsgierigheid, die keer wilden luisteren naar die man. Dat er misschien ook mensen waren gekomen om iets gewijzer te worden. Maar ik ben er ook van overtuigd dat er ook mensen waren, oprechte zoekers, die op zoek waren naar genoegdoende antwoorden. Die toch een keer wilden weten wat dat hij te zeggen had over de zin van het leven. Want dat was ook het thema van Hans de preek, van Hans de lezing. Wat is de zin van het leven? Hij hoeft natuurlijk ook geen grote filosoof te zijn of een groot denker te zijn om te weten dat er diep in de mens een verlangen ligt om te weten waarom hij leeft. Een mens zit met een aantal levensvragen. Een mens is van nature een zoeker. En op de flyer van Rabbi Zacharias stonden er zo een aantal vragen die Hans het thema van de lezing omschreef. Ik zal er drie opzeggen. Wie zijn wij? Waarom zijn we hier? En wat is onze bestemming? En daarop probeerde Rabbi dus een zinvol antwoord te geven. Hij probeerde zijn best te doen om dat in te vullen. Maar, zoals we ook allemaal wel weten, probeert ook de hedendaagse maatschappij, onze samenleving, haar best te doen om ook die vragen in te vullen. Om dat ook te beantwoorden. Er zijn heel veel opvattingen, levensvisies, theorieën, ideeën die de maatschappij ons biedt, zie je, en die een oplossing probeert te bieden voor de vraag waarom leven wij. En ook de maatschappij doet haar uiterste best om dus die dingen proberen zinvol te beantwoorden. De maatschappij zegt, kijk, alleen maar op die manier kan je gelukkig zijn. Alleen maar op die manier kan je echt een verzadigd leven hebben. Dat is het ware geluk. En alle soorten van filosofieën en theorieën worden aangeboden. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen in België, of in Europa, die geloven wat dat de Romeinse dichter ooit eens heeft gezegd, 2000 jaar geleden. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar hij noemt Horatius. En die Romeinse dichter zei het volgende. Ik zal het eerst in het Latijn zeggen, ik zal het dan letterlijk vertalen. Carpe diem, dat moet al vrij bekend klinken in de oren. Carpe diem, quam minimum crede la postero, zegt hij. Carpe diem, quam minimum crede la postero. Wat wil zeggen, pluk de dag en hou geen rekening met morgen. Pluk de dag en hou geen rekening met morgen. En heel wat mensen in onze maatschappij zijn rots van overtuigd dat dat de ware zin is van het leven. Dus dat je moet leven voor het hier en het nu. Zo weinig mogelijk denk naar morgen, want morgen kan je er niet mee zijn. Pluk de dag, carpe diem, pluk de dag. En wat dat er morgen gebeurt, niet aan denken. Minimum credula postero, zegt hij. Het hoogste goed voor zulke mensen is dan natuurlijk het genot. Genieten van het leven. Vreugde beleven, gelukkig zijn, dat is het hoogste goed. En de mensen die zo leven, die zullen heel wat voorover hebben om zichzelf ook niets te ontzeggen. Die zullen heel wat voorover hebben om zichzelf ook te verwennen. En volgens die filosofie gaan leven. En natuurlijk, we moeten ook eerlijk zijn, er is daar zeker niks mis mee. Je mag genieten, dat zit in een mens. Naar geluk streven, vreugdevol zijn. Dingen gaan zoeken om van te genieten. Een mens verlangt elke dag om echt te genieten in zijn leven. Ja. Een mens verlangt om zinvol bezig te zijn elke dag. Om tot nut te zijn. We zijn omringd met duizend en één dingen in onze schepping. Waaruit we genot kunnen trekken. Waaruit we plezier kunnen trekken. De mens mag zeker en vast genieten van het leven. Van een dier bijvoorbeeld. Ik ga een tussenstapje maken. Van een dier kan je dat niet zo zeggen. Een dier heeft geen zo ruim spectrum van genot als een mens. Paar maanden geleden hebben ik en mevrouw een katje in huis genomen. We hebben dan niet voor naar een speciaalzak geweest. Ik had die kat gevonden langs de weg. En ik kreeg het niet over mijn hart om dat katje achter te laten. Het was nog maar een paar weken oud. Ik denk, moest ik het daar gelaten hebben, zou het wel gestorven zijn. Dus ik heb het binnen genomen. En mevrouw en ik verzorgen zo'n beetje, die kat zit niet binnen in ons, bij huis, maar het zit op de koer in de garage. Ik heb iets bijgeleerd over katten. Dat ze namelijk maar heel weinig content zijn, dat ze maar heel weinig tevreden zijn, katten. We geven dat katje 2 keer 1 per dag. 'S morgens en 's avonds korreltjes met extracten van eend en kalkoen en kip. En een potje kraantjeswater daarnaast. Maar vooral ook heel wat aandacht vereist die kat. En hij is daar gelukkig mee. Dat maakt hem tevreden. Dat is niet veel in feite. Hij is tevreden met zeer weinig. Maar een mens, en als je, moest die kat zo hans zijn leven nu leven, 12, 14 jaar, aan het einde van de leven zou die kat zeker kunnen zijn hoofd neerleggen en zeggen, kijk, ik ben verzadigd van het leven, want er heeft iemand goed gezorgd voor mij. Dat is genoeg voor die kat. Goed. Een mens, natuurlijk, is niet content met zijn eten, 's morgens en 's avonds, een bakje water naast hem en wat aandacht. Dat is niet genoeg voor een mens. Absoluut niet. Een mens vereist veel meer zorg dan een dier. Om een mens werkelijk te verzadigen, zullen alleen de basisbehoeften niet volstaan. En daarom heb ik ook deze passage gelezen van de Heere Jezus, die spreekt, zoals Jozef heeft gebeden in zijn gebed, van het ware brood. De Heere gaat hier nu een keer gaan zeggen wat dat de mens in feite echt van nodig heeft. Waarvoor is een mens nu op deze wereld? Wat is de zin van het bestaan? De Heere Jezus, deze man dus, die niet uit Madras kwam in India, maar die uit Nazareth kwam in Israël, sprak ook woorden. En hij stond ook in een grote zaal. Specifiek, hij stond hier in een synagoge. En er waren heel veel mensen ook naartoe gekomen. Net zoals in onze tijd. De mensen zijn ook zoekende naar antwoorden. Wel, in die tijd was dat precies hetzelfde. De mensen wilden ook horen van deze man uit Nazareth. En misschien ging er ook wel mond aan mond reclame rond dat Jezus sprak in de synagoge. Maar er was een probleem, zoals we gelezen hadden. De mensen waren niet alleen maar gekomen om te luisteren naar zijn woorden. Ze waren vooral gekomen omdat ze wisten dat hun grootouders, hun grootvaders, hun moeders en hun kinderen genezen zouden worden. Ze waren vooral gekomen omdat ze wisten dat ze gratis voedselpakketten kregen van de Heer Jezus. Dat was de hoofdzakelijke reden. En daarom zegt de Heer ook in vers 26, zegt hij, hij gaat nu gaan reageren op de motieven. Hij gaat nu de motieven van de mensen aan het licht brengen. Hij zegt, waarachtig, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. De Heer zegt, je zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien. Die tekenen waarover hij sprak, wat zou dat willen zeggen? Wel, in het Oude Testament was er een man beloofd, namelijk de Messias, de Redder, die tekenen zou doen. En dat zou de reden zijn waarom de mensen naar hem zouden moeten kijken, omdat hij tekenen zou doen. En de Heer zegt, dat verzoek je me niet. Die tekenen waren dat hij blinden zou doen zien, dat hij doven zou doen horen en lammen zou doen wandelen. Maar de Heer zegt, daarvoor zijn jullie niet gekomen. De Heer had ze niet echt gaan berispen, hij gaat verder en hij zegt in vers 27, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven heeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. En hier komt de Heer tot de kern van de zaak. Hij gebruikt hier een uitdrukking die veel mensen waarschijnlijk nog niet meer gehoord hebben. Hij spreekt hier over voedsel dat niet vergaat. En daar zou ik even willen bij stilstaan vandaag, want alle mensen op de wereld zijn op zoek naar dat voedsel dat niet vergaat. Alle mensen willen ten diepste gelukkig zijn. De mensen willen gewoon gelukkig zijn. Dat is een feit, iedereen weet dat. En je moet daarvoor niet ver gaan. Bijvoorbeeld, moet een keer naar 100 mensen gaan op straat of een keer een enquête doen. Als je een uur of 4 of 5 tijd hebt, moet maar een keer een enquête doen en vragen aan de mensen wat ze begrijpen onder gelukkig zijn. En wel, je zult altijd hetzelfde, tweezelfde antwoorden opnieuw krijgen van de mensen. Ten eerste dat ze lang en gelukkig en gezond mogen zijn, gezond. En ten tweede dat ze een goede oude dag mochten hebben. Telkens komen die twee antwoorden terug. Dat ze lichamelijk gezond mogen zijn en financiële zekerheid zouden hebben. Moet maar een keer zelf proberen. Dat is het idee van een mens. Dat ze zeggen, kijk, dat zou ons gelukkig maken. Deze week is er weer 15 miljoen te winnen, dinsdag. Met Euromillions, 15 miljoen. In Europa. En ik denk dat er toch zeker een aantal tienduizenden mensen toch zeker stiekem hopen of zeer sterk verlangen hebben om erbij te zijn. Die er rots van overtuigd zijn dat ze zeggen, als ik maar een dikke vette bankrekening heb, dat zal mij zeker en vast gelukkig maken. Die daar rots van overtuigd zijn. Anderen zeggen, ja, ik ben er niet van overtuigd dat gaat mij gelukkig zal maken. Ik ben er eerder van overtuigd dat als ik maar knap ben, of als ik succesvol ben, dat pas zal mij gelukkig maken. Hoe je het ook bekijkt, er zijn heel veel meningen van mensen die denken, kijk, dat zal me gelukkig maken. Maar, één ding is overduidelijk. Dat weten we allemaal, dat mensen op zoek zijn naar geluk. Dat is heel duidelijk. Maar wat er ook nog duidelijk is, in onze maatschappij is dat er ook heel veel mensen dat geluk niet vinden. Ze zijn wel op zoek naar dat voedsel dat niet vergaat, maar ze vinden het gewoon niet. En ik heb het niet speciaal over mensen die ziek zijn en daarom ongelukkig zijn. Ik heb het niet over die mensen. Ik heb het niet over mensen die arm zijn en daarom ongelukkig zijn. Ik heb het over mensen, welstellende mensen, die alles hebben, maar die gewoon niet gelukkig zijn. Mevrouw werd bij familie gehulp al 2 jaar en af en toe komt ze een keer naar huis met zo'n verhaal van mensen die ongelukkig zijn. En wat er wel opvalt is dat het meeste verdriet en de grootste eenzaamheid niet bij de lagere klasse zit, maar dat dat bij de hogere klasse zit, bij mensen die welstellend zijn. Ik vind dat wel eigenaardig. Maar in feite moet je niet bij familiehulp werken om te weten dat de toestand in feite zo erg is. Want in 2009 bijvoorbeeld waren er 1 miljoen mensen in België die antidepressiva namen. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, als het zo blijft voortduren, zal depressie binnen 1 à 15 jaar de belangrijkste ziekte zijn in de westerse landen. Ook België kent het hoogst aantal zelfmoorden. Boven me staan nummer 1 op de lijst in Europa. 3 zelfdodingen per dag. In onze buurt is er ook een jongen die van woon is in 20, criminaliteit studeerde. En een paar maanden geleden heeft hij zichzelf gezelfmoord. Heer. En als de Heer dan zegt over voedsel dat niet vergaat, dan heeft hij duidelijk niet over fysisch voedsel. Dat is logisch. Het gaat hier iets meer over iets dan tastbaar voedsel. Maar wat is nu precies dat voedsel wat dat de mensen zo op zoek naar is? Dat voedsel dat niet vergaat. Wat is dat nu precies? En wat moet je doen om aan dat voedsel te raken? Wel, de mensen vragen het de Heer Jezus in vers 28. Ze zeggen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna uit in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, waarachtig ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader, hij heeft u het ware brood. Hier komt Jezus tot de kern van de zaak. Hij zegt 2 dingen over het ware leven. Hij zegt dat niet Mozes het ware brood heeft gegeven, ten eerste, en ten tweede zegt hij dat het ware brood uit de hemel komt. En dat is nu precies wat de Heere, de Israëlieten, wilde leren om vanuit die filosofie te gaan leven in de woestijn. Want wat was het eerste dat het volk moest leren nadat ze verlost waren uit Egypte en al die tekenen hadden gezien? Ze moesten leren leven in volgens een bepaalde filosofie, namelijk dat God zou hen bevoorraden door het manna elke morgen te geven. En nog nooit eens stilgestaan bij het feit dat de weg naar het beloofde land veel korter was, langs de kust, langs de Middellandse Zee. Misschien een maand ging het duren, totdat het volk daar ging geraken. Maar waarom stuurde de Heer hen niet langs de kust, maar langs het zuiden door de woestijn? Waarom die lange weg? Waarom moest dat een jaar duren? Nog niet keer bij stilgestaan? Het zou misschien niet kunnen zijn, omdat het volk moest niet alleen leren met het verstand, maar ook begrijpen met het hart, dat het eten, dus de basisbehoeften van God kwamen, dat ze vanuit die visie moesten gaan leven en zeggen, kijk, ja, het is goed om dat te weten, maar ze moesten dat ook ervaren aan de lijve, dat het van God kwam. Zie je, want daarom zegt de Heer ook, heel precies in vers 32, waarachtig ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader, hij heeft u het ware brood uit de hemel. Was dat ook niet precies wat Elia moest leren? Toen er een droogte was van een aantal jaar, ten tijde van koning Ahab. Elia moest ook naar de Bekerit gestuurd worden en hij moest daar ook letterlijk aan de lijve gaan ondervinden wat het is om werkelijk afhankelijk te leven van God. Zo precies moest ook dat volk gaan leven. En dat is nu wat de Heer Jezus zijn hoorders wel duidelijk maken. Hij gaat terug naar de Heer en hij zegt, nu Mozes heeft je dat gegeven, maar de Heere God heeft dat brood zelf gegeven. Met andere woorden, God is de bron niet alleen van onze basisbehoeften, maar ook van onze geestelijke behoeften. Het ware brood, zegt de Heer Jezus. Het komt uit de hemel. Dus met andere woorden, alleen God kan voorzien in de nood van een mens. Niet water op zich, brood op zich. Het zal je wel fysisch in leven houden. Je zult er wel door overleven, maar je gaat niet echt leven. Dat is in het kort wat de Heer Jezus zegt. Trouwens, wat zei de Heer in de woestijn toen hij beproefd was. De mens zal niet leven alleen van brood, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat het brood niet het belangrijkste is, maar dat werkelijk de woorden die uit Gods mond komen veel belangrijker zijn. Onze geestelijke noden weer al. Met andere woorden, de vreugde die een mens, of het leven dat een mens kan verzadigen, ligt niet in de schepping. Het zijn dingen die we kunnen gebruiken vanuit de schepping, maar onze vreugde ligt daar niet primair in die dingen, niet in het materiële. Een mens heeft meer nodig dan basisbehoeften, genot en ontspanning. Hier gaat verder in vers 33. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven heeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven heeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. Om jouw fysische honger te stillen, heb je fysisch brood nodig, fysisch voedsel nodig. Maar wat ga je eten om jouw geestelijke honger te stillen? Je bent niks met fysisch voedsel. Niks ben je daarmee, om jouw geestelijke honger te stillen. De Heer zegt, als je jouw geestelijke honger wil stillen, daarvoor moet je bij mij zijn. Vers 35. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar hij gaat verder en zegt in vers 36. Maar ik heb wel gezegd dat u niet gelooft. Ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij heeft, zal bij me komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat niemand van wie hij mij gegeven heeft, verloren. Dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft, verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dat is het waar een mens op zoek naar is, broers en zussen. Het eeuwige leven, dat is niet iets dat straks komt, dat we dat samen met de Heer zullen zijn voor eeuwig. Nee, het eeuwige leven is ons nu reeds geschonken. Het eeuwige leven hebben we al gekregen. En wat zegt de Heer Jezus over het eeuwige leven? In het gebed van de Heer Jezus, als hij bidt, wat zegt hij? Johannes 17, vers 3. Het eeuwige leven is dat zij u kennen en hem die hij gezonden heeft. Dus het eeuwige leven ligt niet in dingen, maar het eeuwige leven ligt in een persoon. Te beseffen dat er iemand trouw is, dat er iemand rechtvaardig is, dat er iemand echt in zit met u, dat er iemand bekommerd is om u. Dat is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus. En het ware geluk van een mens ligt in de Heer Jezus. En dat is nu precies wat Petrus zegt in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 8. Hij zegt, u hebt hem lief zonder hem ooit te zien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een hemelse, een onuitsprekelijke vreugde. Maar natuurlijk, ik ga daarmee afsluiten, het eeuwige leven dat wij hebben ontvangen, dat wij gratis hebben gekregen van de Heer, dat is niet voor niks ons gegeven, dat is ook niet zonder slag of stoot gegeven. We hebben dat wel gekregen, dat waardevolle leven. We kennen de zin van het leven, we mogen het begrijpen, maar het is ook weer goed om vandaag recht bij stil te staan, wat het God heeft gekost ook. Ik heb onlangs iets gehoord in een preek van Ray Stedman, en ik zou het in het korte keer willen ook meegeven met jullie. Maar ik vond het zo mooi hoe hij dat omschreef, het lijn van de Heer, eigenlijk wel een keer meedelen met jullie. Het is goed om dat toch ook weer vandaag bij stil te staan. Het gaat een beetje in detail over hoe de Heer, wat hij ervoor over had om ons bij de Vader te brengen. En het is goed om die dingen een keer in herinnering te brengen. Over hoe hij, over hoe zijn ziel zeer bedroefd was, tot stervens toe. Over de donkerheid van Gethsemane. De diepe duisternis van zijn eenzaamheid. Zijn gebeden. Zijn teleurstelling en zijn discipelen. Het bloederige zweet. De kus. Het in de boeien slaan. De vlucht van zijn vrienden. De slag in het aangezicht. De heeseling. Het spuwen. Het afranselen. Het spotten. De kroon met toorns. De eenzame weg door de straten van de stad. Het gewicht van het kruis. De uitputting. Het vallen onderweg. Het tot naaktheid ontkleden. De nagels door zijn handen. Het gejubel van zijn vijanden. De uren vast aan het kruis. De duisternis. En de verschrikkelijke roep die van zijn lippen kwam. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Het dorsten. En het uiteindelijk overwinnen. De uiteindelijk overwinnende roep, het is volbracht. Al deze dingen, broers en zussen, had de Heer ervoor over om dat te doorstaan, zodanig dat een mens het ware leven zou kunnen hebben. Het voedsel dat niet vergaat, is ons geschonken, maar door het lijden van de Heer Jezus. En te beseffen dat er zo iemand zo laag is gegaan, dat er zo iemand zichzelf zo heeft gegeven, voor jou persoonlijk, om dat te beseffen, dat is het eeuwige leven. En dat is de zin van het leven. Om te weten dat er daar iemand is die voor jou heeft, en die meegaat met jou, doorgaans, gans je leven. Dus, het ligt niet in dingen, maar het eeuwige leven, dat ligt in een persoon. Tot dan.